Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we samen mogen komen en dat we Gods woord weer mogen openen met elkaar. Alles wordt even in gereedheid gebracht, dat is mooi. De techniek geweldig. Ja, fantastisch, anders moet ik steeds zo... Dan heb ik gelukkig nog een flexibele nek, maar toch. Het is toch wel zo. Deze ochtend wil ik met u stilstaan uit... Een gedeelte uit de tweede Korinthebrief. En we willen lezen vanaf hoofdstuk 4, vers 16... Tweede Korinthe 4 vanaf vers 16. Paulus zegt daar door de Heilige Geest, daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook. Ik hoor wat. Ik wacht even. Ja. Want in deze tent zuchten wij ook en wij verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tent zijn zuchten, terwijl wij het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu die ons hiervoor heeft gereed gemaakt, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Here. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here in te wonen. Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om Hem wel behagelijk te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Tot zover het woord van onze God. Opbouwen of afbreken, that's the question. En wij houden oog houden voor Gods nieuwe en eeuwige toekomst. Daar willen we deze ochtend bij stilstaan. Paulus die heeft een aantal brieven geschreven aan de gemeente van Korinthe. Misschien wel drie zijn er sommige. En dat er één verloren is gegaan. De zogenaamde tranenbrief. Het zou kunnen. We weten het niet. Het is een vermoeden. Onze uiterlijke mens vergaat. Een aantal dingen die we... Als het ware eventjes heel snel willen bekijken van wat er allemaal in dit gedeelte staat. Onze uiterlijke mens vergaat. We hebben lichte verdrukking, die is wel van korte duur, maar toch. Onze aardse tent wordt afgebroken. We zuchten in deze tent. U zucht misschien ook wel. U hebt vanmorgen alweer gezucht misschien. Moet ik weer uit bed komen? Stramme spieren misschien. Ja, weet ik het wat er allemaal in ons omgaat. Het kan allemaal. Of dat je met bepaalde zorgen zit. Dat is ook heel goed mogelijk. Nou, wij wandelen in geloof en toch inwonend of uitwonend. Wij willen tot eer van hem leven. Goede moed. Maar hoe kun je toch in deze vreselijke, donkere en zondige wereld moed hebben? En ik denk dat deze gemeente en u ook persoonlijk de afgelopen weken ook geconfronteerd bent met allerlei vreselijke dingen die we zien en hebben gezien in Israël. En die we zien in deze wereld. En dat je ziet hoe de mens is en hoe de reactie van de mens is. Ik heb gisteren nog een aantal dingen gezet op Telegram, wat me heel erg, ja toch, vasthield en ik heb het geuit. Je moet het toch verliezen, je zou kunnen zeggen, je wordt er toch moedeloos van, zegt een andere vertaling. De verschrikkingen die we zien, het is te erg om te noemen. Het is te erg om te zien. Ongekende taferelen. En dan weten wij eigenlijk nog maar minimaal iets. Wij weten eigenlijk heel weinig. We staan op een afstand. Maar dat zijn demonische verschrikkingen. Ik denk wel eens, en dat zult u ook denken, hoe moet je hier ooit weer overheen komen? Als je nog misschien een ouder bent, of als je een kind bent, dat je ouders kwijt bent geraakt. Hoe moet je het doorstaan als je weet dat mensen gegijzeld zijn, familieleden, die verschrikkelijke angsten doormaken, die spanningen, die stress, het is toch ongekend. Hoe moet dat? Ik zoek naar moed, ik heb even mijn eigen naam erin gevuld, ik, maar ook u kunt uzelf daarbij, als het ware, daarin zien, ik zoek naar moed, ik zoek in mijn hart, ik zoek bij andere mensen, ik zoek het in het verleden, ik zoek het in het herinneringen, ik zoek het in de oase van het leven. Je kunt je voorstellen dat mensen op zoek zijn naar moed. En dat mensen op zoek zijn in hun eigen hart, kan ik nog ergens moed vinden? Kan ik nog ergens iets vinden waardoor ik weer uit dat diepe dal omhoog kom? Ik zoek het bij andere mensen. Ik weet nog, jaren geleden, ik had verkering met Ineke. En we hadden pas verkering 10 maanden. En ik was een jongen van 20 jaar. En haar broer was verongelukt. Op een zondagavond. Een jongen van 23 jaar. Een auto-ongeluk. En dat was enorme confrontatie. En ook, met name ook voor mijn vrouw natuurlijk. Ja, en dan ben je helemaal van slag. Verslagenheid in het gezin. Verslagenheid in de familie. Verslagenheid in het dorp, want er waren veel meer jongens bij betrokken. Maar hij was de enige die overleed. Ja. En dan zoek je het in herinneringen. Ik zie nog haar vader, die is ook al bij de Heere. Die kon niet bij de kist vandaan komen. Zo erg was het. Een hele emotionele situatie. En dan zoek je het in herinneringen. Dan zoek je nog even een foto. Dan zoek je nog even naar een beeld. Dan zoek je nog even naar iets van het verleden. Of je zoekt het in een oase van even eruit, even iets anders. Maar het lukt niet. Het lukt niet. De tragiek is te groot. De ellende is onbeschrijfelijk. Ik kom bij het boek Job, ik kom bij Jeremia, ik kom bij Prediker uit. Zo is het bij mij dan. Als je kijkt naar de tragiek die we meemaken in de wereld, dan kom je toch uit bij het woord van God, bij Job, bij Jeremia en bij Prediker. En wat staat daar dan? Daar staat, niemand sprak een woord tot hem, want zij zagen dat het leed hevig of zeer hevig was. Ook dat kunnen we ons niet voorstellen. Maar het is indrukwekkend wat Job heeft meegemaakt. Je zou kunnen zeggen, hij bleef bijna alleen achter met zijn vrouw. En die wilde hem van het geloof brengen. En toen werd hij zelf nog ziek. Alles was weg. Wat een tragiek. Wat erg. Mensen zeggen wel eens, Job is ook een beeld van Israël. In de goede tijd heeft Willem Ouweneel nog een heel mooi boek geschreven over het Jobslijden. Misschien kent u het, maar een heel mooi diep boek. Ja, en dan zie je dat ook. Dan kun je helemaal niets zeggen. Dan zijn woorden gewoon te veel. Dan zit je stil bij elkaar. Want toen de vrienden begonnen te spreken, u weet het, kwam er niet zoveel goeds uit. En dan zegt hij, laat de dag vergaan waarop ik geboren ben. En dan denk je wel eens, hoe kan Job dat zeggen? Nou, Job kan dat zeggen, omdat het zo erg is dat hij dat aanschouwd heeft. Dat het beter was geweest dat hij niet zou leven. Maar goed, Job bepaalt niet dat hij leeft, dat heeft God bepaald. Maar zo erg is het, en dat komt soms zo straks ook terug, als we kijken naar bijvoorbeeld Prediker. Prediker zegt, beter af dan die beiden is, dat zijn de levenden en doden, die, wie er nog nooit is geweest, die niet gezien heeft het kwaad doen dat er onder de zon plaatsvindt. Dit is Prediker. Dat betekent Prediker, waarschijnlijk geschreven door koning Salomo, en die zag de dingen onder ogen. We mogen de dingen toch onder ogen zien? Als we in de gemeente zijn, mogen we toch naar elkaar luisteren, naar het leed? Of moeten we maar altijd vrolijk zijn en net doen alsof er niks aan de hand is? Nee, een christen staat midden in de wereld, niet van de wereld, maar die leidt mee met de ander. Die draagt elkanders lasten, die ziet de realiteit onder ogen, wat Paulus ook hier doet in de tweede Korinthebrief. Hij ziet de realiteit onder ogen, net zoals Prediker. Het is niet zo mooi allemaal. Toen ik hierheen reed, toen dacht ik, wat is het hier mooi. Dat dacht ik. Ik ken deze omgeving wel een beetje. Daar geniet je van. Dat is een beetje een oase. Ja, u ziet het misschien niet meer, maar Halderwijk is toch mooi hoor. Ja, en omgeving. En dan zie je die prachtige kleuren die God verft in de herfst. Mooi hè, prachtig. Onze God. En dat is nog maar een voorspel van wat gaat komen. Maar het kwaad moeten we onder ogen zien. Het is er. Ik heb wel eens te maken met mensen die natuurlijk leven in afwijzing bijvoorbeeld. Dat is heel erg. We kunnen ons dat niet voorstellen. Ik hoop niet dat hier ooit iemand wordt afgewezen. Want die mag altijd komen bij de Heer. Iedereen mag komen. Maar die lijden onder afwijzing. Die mogen er niet zijn. Die hebben nooit een compliment gehoord. Die doen er niet toe. Die zijn lastig, die zijn vervelend. En dan heeft het een enorme uitwerking op je leven. Maar weet u, het begint bij aanvaarding. Het begint bij aanvaarding. Want als je je aanvaard weet, en als je je aanvaard weet ook bij God, dat je dat in de plaats zet van datgene wat je altijd mee hebt gemaakt, gaat er een verandering komen in je leven. Dat je de dingen aanvaardt. Heren, ik aanvaard mijzelf. Ik aanvaard de situatie waarin ik in ben, waar ik nu in ben, want u aanvaardt mij. Ik buig mij voor u. Ik buig me niet meer voor mijn verleden. Ik buig me niet meer voor mijn gevoelens. Ik buig me niet meer voor welke gedachten ook. Ik buig me voor u, want u aanvaardt mij. U hebt me aanvaard. In Christus Jezus. Met al mijn hebben en houden. Met al mijn kromme dingen. Hebt u mij aanvaard. Is het niet mooi? Dat is niet zomaar iets. En dan gaat dat proces gaat doorwerken. En zo is het ook. Met dit. We moeten het aanvaarden. We moeten de dingen die in ons leven gebeuren. Mijn vrouw las deze week nog een heel mooi gedeelte van een gelovige. Ik meen van de 19e eeuw, 20e, 1920, ja, zoiets. Heel mooi. En die zei ook van, willen we de dingen aanvaarden, want dan komt er een verandering. Kunnen we tegen de Heer zeggen, ik aanvaard de situatie waarin ik nu ben. Of gaan we strijden? Strijden. Of gaan we bidden? Dat klinkt een beetje fatalistisch, maar zo is het niet. We hebben dat hele mooie lied hebben we gezongen, dat innige gebed. Als je vanmorgen bent begonnen met een innige gebed, dan kun je ook zegen van de Heer verwachten. Dat geloof ik. Ja toch? En aanvaard je de dingen. We moeten de dingen aanvaarden. Ja. De vreugde, zegt Jeremia in Klaagliederen, van ons hart is opgehouden. Onze rijdans is in rouw veranderd. Toen mijn vader overleed, ik noem even een paar voorbeelden. Toen stond ik bij zijn bed. En toen dacht ik, ik kan nooit weer lachen. Ik hield van mijn vader. Maar gelukkig, het is toch weer, de rouw is weer overgegaan, ook weer in blijdschap. Ik mocht de rouwdienst leiden en er was grote dankbaarheid voor mij om dat te doen. En ik heb het met vreugde gedaan, want ik zag zijn geloof. Maar zo heb je dat. Dat zult u ook hebben meegemaakt als er iets in je leven gebeurt. Ik kan nooit weer lachen. Ik kan nooit weer blij zijn. En zo zie je dat hier ook bij Jeremia, wat die niet meegemaakt heeft. En de verschrikkingen met Babel. Dat ze weggevoerd worden. En dan zegt hij ook van, waar vind ik troost, waar vind ik bemoediging, waar vind ik uitkomst, waar vind ik verkwikking. Maar hij gaat naar de Heer, Jeremia. Hij gaat naar de Heer toe. Hoe moeten we verder als de realiteit zo duister is, zo krachtig ons overmand, als een tegenstander die alles in ons terneerdrukt, die niet wil loslaten, maar die elke dag ons achtervolgt, letterlijk ons op de hielen zit. Mensen die ook mentale problemen hebben, die worden gekastijd door depressie. Die worden terneergedrukt. Misschien kent u dat wel in uw leven. Dat is vreselijk, dat is erg. Wat moet ik dan met die realiteit? Alle leven stroomt uit ons vandaan. Nooit meer een lach, nooit meer blijdschap, nooit meer kracht. En dan is er maar één ding wat heel veel mensen ook tegenwoordig ook als de enige uitvlucht zien. Maak er maar een einde aan. De dood, dan is het voorbij. Alle ellende. Ja. De realiteit dat mensen dat als uitvlucht zien. Maar uit de hemel komt het antwoord. Want we gaan naar het woord van God, hè? Uit de hemel komt het antwoord. De persoon en zijn woorden die we hebben gelezen, die hier in dit gedeelte staan, zijn maar niet woorden die abstract zijn, of woorden zonder kracht of zonder inhoud. Er wordt tegen al die ellende, wordt iets tegenovergezet. De realiteit van God. Dus het ene is realiteit, maar ook wat God zegt is realiteit. En Romeinen 8 heeft het dan over die balans. Is de ellende groter dan de heerlijkheid, of is de heerlijkheid groter dan de ellende? Nou, we weten dat de heerlijkheid groter is. Onze broeder heeft er ook over gelezen en uitgelegd. Er is een eeuwige heerlijkheid die op ons zit te wachten. Die voor ons gereserveerd is. Hoor zijn stem. Hoor de God van alle goden, van alle engelen, van heel de schepping. Want die God is aan het woord in de Bijbel. Hoor de grote overwinnaar. Hoor hem de waarheid vol liefde, vol licht, vol goedheid en ontferming. Zo is onze God. En hij spreekt zijn woord op deze ochtend, maar hij spreekt ook in deze wereld, ook in Israël, ook in het Midden-Oosten en ook waar dan ook, spreekt God nog steeds. En hij heft ons op, want hij heeft ons hoop gegeven door de geest van het geloof. Het staat in 2 Korinthe 4. Ja, ik lees dan uit de herziene. Ik meen dat mijn broeder uit de NBG leest, dacht ik. Ja, helemaal niet erg. Heb ik ook jaren gedaan hoor. Maar ik zeg nu van, nu moet jij in de her... Dat doen we niet. Nee hoor. En, ook een goede vertaling. Maar er staat zo mooi in de herziene statenvertaling. En ik heb het ook nog even opgezocht in de Voorhoevenvertaling. Ik hou wel van die vertalingen, dat vind ik mooi. En dan lezen we in vers 12. Daar staat, maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij en daarom spreken wij ook. Ik ben hier vanmorgen, niet omdat ik lid ben van de voetbalclub van Halderwijk. Is hier geen voetbalclub, maar wel? Wel, oh ja. Maar weet ik weet het ook niet. Maar ik ben hier omdat ik geloof. En daarom spreek ik. En u zingt omdat u gelooft. En als ik misschien tegen u zou zeggen, maar ja, ik heb daar niet de autoriteit toe. Maar stel je voor dat iemand zei, ik heb een getuigenis. Dan is dat vanuit het geloof. En wat Paulus ook zegt. Het is door diezelfde geest. Nou, dan staat er eigenlijk in de vertaling. Het zou zowel een kleine g kunnen zijn als een grote. En een bijbelleraar, mijn Griekse leraar. En ik heb hem heel hoog. Die zegt, het is beter met een kleine g. Het is eigenlijk, we spreken vanuit hetzelfde klimaat. En natuurlijk is dat door de Heilige Geest, dat is logisch. He, als we het met elkaar over de Heer Jezus hebben, dan hebben we dezelfde geest. Ja, en dat is zo mooi. En die hoop heeft Hij ons gegeven door zijn geest. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Wij weten immers dat Hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen, want dit alles gebeurt ter wille van u. In dit gedeelte wat we niet hebben gelezen, daar staat het allemaal zo mooi. Aan het einde van die pericoop staat het in vers 15, of 14 en 15. Wij weten immers dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, dat is onze hoop. Dat is de realiteit. Dus de realiteit is dat er dood is, dat er ellende is, dat er zonde is, dat er enorme gevolgen is. Maar er is een grote overwinnaar die uit de doden is opgestaan. En daar is heel ons geloof op gebouwd. Op de opgestaande Heer. En dat, daarom zegt hij straks ook, daar kom ik zo meteen nog op natuurlijk, hebben we ook altijd goede moed. Waarom? Hij is opgestaan. Hij heeft de duivel verslagen. Hij heeft de dood verslagen, de zonde verslagen. Er komt een einde aan. Dat heeft hij op Golgotha volbracht. U weet dat. Wij geloven dat. En hij is de opgestaande Heer. Wat een victorie. En wij weten, wij zullen met hem opstaan. Dat is onze hoop. Geen twijfel mogelijk. Wij twijfelen toch niet? Wij zeggen amen. Zo is het. Hij is opgestaan. Ik zal met hem opstaan. Door geloof. Want dit is alles gebeurd ter wille van u. Opdat de genade die meer en meer is toegenomen. Oftewel, wat we niet hebben verdiend, maar die onverdiende genade wil God in ons laten toenemen. Dat we daar steeds meer van overtuigd zullen zijn. Dat het steeds meer onze kracht in ons leven zal zijn. Geloven en niet aanschouwen, dat hebben we ook gelezen. Want er staat zo mooi dat Paulus zegt, wij wandelen in geloof. Wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Dat is, terwijl we het niet hebben gezien, dat we God volkomen geloven. Dat is het hoogste wat je kunt doen hier op deze aarde. Geloven. Dit gaat heel diep. Leven uit geloof. Want als je niet gelooft en niet wilt geloven, maak je God tot een leugenaar. Dat is heel ernstig. Ons geloof berust alleen op het woord van God en op zijn belofte. Wij leven in een tijd, lieve broeders en zusters, ik moet het toch even noemen, waarin, en dat is iets van alle tijden natuurlijk, maar het komt nu heel erg op, misschien ook wel door allerlei beelden en muziek en weet ik het, dat het geloof rust op onze ervaring. En rust op gevoelens. Maar dat is misleidend. Ik zeg niet dat u niet een ervaring kunt hebben, daar blijf ik vanaf. Maar daar rust uw geloof niet op. En ook niet op wat u op dit moment voelt. Dat kan heel vervelend zijn. En het kan ook heel mooi zijn, dat gevoel. Het kan ook vervelend zijn. Maar daar rust uw geloof niet op. Het geloof rust op het woord van God. Zoals een huis rust op het fundament. En een huis rust niet op een tak van een boom. Want dan kan het wel zijn dat hij afbreekt. En zo is het met gevoel ook. Maar er zijn heel veel mensen die zeggen, nou, ik voel me lekker, ik voel me goed. En dan ineens zijn ze heel geestelijk. Maar zo is het niet. Dus als je een goed gevoel hebt, ben je heel geestelijk. En als je niet een goed gevoel hebt, ben je niet geestelijk. En als je geen ervaringen hebt, ben je ook niet geestelijk. Maar als je veel ervaringen hebt, ben je geestelijk. Daarom moeten we van alles beleven. Nee, zo is het niet. Het berust op het woord van God. Dat is heel belangrijk om dat te zien. Mijn huwelijk is niet gebaseerd op mijn gevoel. En zelfs niet op mijn ervaring. Maar op het ja-woord wat we tegen elkaar hebben uitgesproken. Dat is het fundament voor Gods aangezicht. En dat je een fijn gevoel mag hebben als je elkaar ziet, dat is op zich niks mis mee. Maar daar rust het huwelijk niet op. En zo mooi, zo wandelen wij ook. Wij wandelen vanuit het woord, wij wandelen vanuit de belofte van God. De apostel is niet alleen een gezondene, dat betekent zijn naam, apostel, gezondene. Maar hij is ook volledig in dienst van de Heer en zijn gemeente. Paulus is in dienst van de gemeente en stelt zich zo op om de Korintiërs te laten zien waar het om gaat. En dat heeft die gemeente nodig en wij ook. Dus het geloof houdt vast aan de opgewekte Heer en wij zullen met hem opgewekt worden. Daarom ook, wij verliezen de moed niet. Zo mooi. Want ons geloof is gebaseerd op het woord van God, de opgestaande Heer. Nou, we hebben het al gelezen zo pas. Er is daar de innerlijke mens, mag ik u even meenemen naar het begin van dit gedeelte. Daar staat, daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Ziet u hier de tegenstelling? Ik denk het wel, hè? Je hebt hier het uiterlijke en je hebt het innerlijke. De wereld die doet haar best om dat uiterlijke vast te houden. Maar de tijd haalt hen in. Ze kunnen nog zo hun best doen, maar de tijd haalt hen in. Ik zag gisteren nog een foto van Dolly Parton. Ik meen dat ze ook christen was, maar ik weet het niet. Ik laat het maar aan de Heer over. Maar de tijd haalt haar in. Maar ze wil toch op de bühne blijven. Ze wil populair blijven. Ze wil die country zangeres blijven. Dan denk ik, Dolly's, kniel voor de Heer, hou ermee op alsjeblieft. Ja, zo denk ik dan. Ja, kan ik ook niks aan doen. Maar dan, en zo is het. Dat is het uiterlijke wat vervalt. Laten we bezig zijn met het innerlijke wat van dag tot dag wordt vernieuwd. Die innerlijke mens, die nieuwe mens, die nieuwe schepping. Ik ben zo dankbaar dat u hier bent en dat ik hier mag zijn. En dat we met die innerlijke mens bezig mogen zijn. En niet in eerste plaats met het uiterlijke. Natuurlijk heeft het innerlijke effect op het uiterlijke, maar dan op onze wandel. Daar kom ik zo meteen op. Maar dat is prachtig. God is dus dagelijks aan het werk met de vernieuwing die hij in u tot stand heeft gebracht. Ik noem weer even een voorbeeld. Mijn vrouw is ziek en mijn vrouw is ook heel veel jaren ziek geweest en nog. En wij hebben toen een dochter ontvangen van de Heer. Zo zie ik dat. Op het laatste moment. En daar ben je heel blij mee. En ze heeft de Heer leren kennen. Prijs de Heer. Ook allemaal genade. Maar dan ben je bezig met die baby. Mijn vrouw raakte in het ziekenhuis al heel snel. En maakt niet uit. Ja, het maakt wel uit, maar we nemen het aan zoals het is. En toen heb ik haar helemaal verzorgd, de baby. En dan ben je daar voortdurend mee bezig. Pamper, schoonmaken, vooral eten ook, dat is ook belangrijk. Al die dingen. Naar het ziekenhuis met de baby, enzovoort, enzovoort. Nou, dat ging heel wat maanden hebben we dat gedaan. Zo is God bezig. Toen we tot wedergeboorte kwamen. Om ons voortdurend te verzorgen, te voeden. En dat doet hij nog. Is het niet mooi? Dat is prachtig. Zo bouwt hij ons op. Zo dag tot dag worden vernieuwd. Als je de Bijbel leest. We hebben vanmorgen begonnen met de Bijbel. We hebben gezongen. En dat is voeding voor die nieuwe mens. Dat hebben we nodig. Tot het einde toe. Zo mooi. En dat is prachtig om te zien hoe een mens, hoe die vernieuwing doorwerkt in u en in jou. En dat bedoelt de Bijbel. En laat dan die uiterlijke mens, ach ja, die wordt ouder en die zal, nou heren, kom maar gauw, dan kunnen we naar u toe, hè? Maar die innerlijke mens, daar gaat God mee door. Zolang we hier zijn. En daar ligt een alles overtreffend evengewicht van heerlijkheid. Eigenlijk heeft de apostel door de Heilige Geest hier geen woorden voor. Want onze lichte verdrukking, hij noemt het eigenlijk lichte verdrukking. Ik ken mensen, en misschien hebt u dat ook wel een beetje, dat je zegt, als ik verdrukt word, hoe komt het dan? Zal ik het wel vol kunnen houden? Paulus die noemt het lichte verdrukking. Maar hij vergelijkt het met dat andere, dat overtreffende. Hij heeft een alles overtreffend woord nodig. Een alles overtreffend evengewicht van heerlijkheid. Het is ongekend, lieve broeders. Ik kan er niks over vertellen. Ik heb er geen woorden voor. Ik heb het even over de herfstkleuren gehad, zo hier bij u. Maar die kunt u zelf zien. Maar dit hebben we nog nooit gezien en nog nooit gehoord. Wat in geen mensenhart is omgekomen. Wat God heeft bereid. Ja. God bewaart het beste voor het laatst. Het beste komt nog. Ja. Door de geest wil hij de mensen daar in Korinthe en ook u en mij zo voeden en zo onderwijzen. De onzichtbare dingen blijven voor eeuwig. Wat wij niet zien, maar wat we wel geloven, dat blijft voor eeuwig. Wat door geen mensenhand is gemaakt. Maar wat door God is gecreëerd in de eeuwigheid. Dat blijft. Oh, ik bid dat er heel veel mensen daar oog voor zullen krijgen. Voor die onzichtbare God en onzichtbare wereld. Er is een gebouw van God wat hier staat. Wij weten immers dat wanneer onze aardse huis, vers 1 van hoofdstuk 5, deze tent afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Ik denk aan Johannes 14, het huis met de vele woningen. Ja, en dat is gereserveerd voor u en voor jou en mij, door het werk van de Heer Jezus. Spoedig zullen we met deze woning worden overkleed, want daar gaat het hier over. Paulus die zegt, Want in deze tent zuchten wij ook. Hij zegt niet van, nou ja, er is er. Nee, hij noemt het ook qua realiteit. Wij zuchten nog. U zucht ook. De geest in ons zucht. Je kunt zo, oh heren, oh die zonde, vreselijk. Dat kun je om zuchten. Dat mag. Maar goed dat u zucht. Stel dat u zegt, nou wat fijn, wat leuk. Dat zou het helemaal een probleem zijn. Nee, het is een zuchten. We zijn als het ware ook in barensnood, net zoals de schepping. Die ligt onder de vloek. En wij constateren elke dag die vloek. En gelukkig hebben we die innerlijke mens en hebben we die hoop. En hebben we die nieuwe schepping. Maar we moeten overkleed worden. Spoedig zullen we met deze hemelse woning worden overkleed. Dat is wat staat te wachten. Dat is het eeuwige leven. Dat hebben we al ontvangen door geloof. Maar ons lichaam heeft het nog niet. We zitten nog in onze oude plunje. We hebben het eeuwige leven gekregen en het zit in onze oude plunje. God gaat het straks veranderen. En dat is een hele mooie Griekse constructie. Wat hier ook staat. We moeten zich overkleden. Dus we moeten als het ware, God heeft ons ter beschikking gesteld en hij gaat ons overkleden. Dat gaat hij doen. Op zijn moment. Ik denk dat Paulus hier al het ook heeft over de opname. Hij ziet er naar uit. Dat we de Here tegemoet gaan in de lucht. En dat we in een twinkling of an eye zullen veranderd worden. Hiervoor heeft God ons ook toegerust en zijn geest als onderpand gegeven. U hebt de geest van God. De eersteling. U hoort bij de eersteling, de Heer Jezus. En we hebben de geest als die behoort bij de eersteling, hebben we ook gekregen. Wij zijn de eersten die de Heere tegemoet gaan in de lucht. En dan komt de grote oogst, komt nog. Er zullen nog heel wat mensen in de grote verdrukking tot geloof komen. En ook in het duizendjarig rijk. Daarom zijn we altijd vol goede moed. Vers 8, daarom, wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here in te wonen. Dat is een beetje een vreemd woord. Maar hier staat eigenlijk dat Paulus zegt, ik zie ernaar uit, vers 8. En we hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here in te wonen. Oftewel, hier onze plaats te verlaten en naar hem toe te gaan. Hij noemt dat vaker. Hij noemt dat ook in de Filippenzenbrief. Hij zegt dan, ik word van twee kanten gedrongen. Ik verlang heen te gaan, want dat is verreweg het beste. Maar het is nodiger om te blijven voor u. Nou, die woorden kent u misschien wel. En dat zegt hij hier ook. Wij hebben de behagen in om naar hem te gaan. Uit het lichaam naar de Here te gaan en bij de Here in te wonen. Oh, dan is alles perfect. Prachtig. Mensen die in het paradijs zijn, maken dat nu al mee, maar het is nog niet de toestand zoals het moet zijn. Dat begrijpt u. Ze wachten nog op ons, hè? Ze krijgen nog een nieuw lichaam. We geloven zijn woord. We hebben werkelijk hoop. De Romeinenbrief zegt het zo mooi. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Wij hebben echt een hoop. Maar we zien het nog niet. Maar wij volharden. We houden vol. Die hoop is vast en zeker. En we moedigen elkaar ook aan. Hou vol, hè? Hou vol! Hou je vast aan de hoop, hè? De hoop die zeker is. Die we door het geloof in de Heer Jezus hebben ontvangen. En door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Wat een prachtige tekst, hè? Kun je toch niet bedenken? Nee, het komt van de Heilige Geest. Kun je niet bedenken. Door hem, de Heer Jezus, hebben wij toegang gekregen door het geloof. Dus de Heer Jezus is gekomen en door het geloof hebben we toegang verkregen tot deze genade. Wat is het heerlijk als je hier zit. Dat je niet meer onder de wet bent, maar onder de genade. Ja, u hebt het laten zingen, hè? Genade zo oneindig groot. Hè? Wij zijn onder de genade. Niet verdiend, maar wel gekregen. Door wie? Door de Heer Jezus. Heerlijk. Dan kun je blij zijn. Een blijdschap die alle verstand te boven gaat. Daar mogen wij in staan. Daar mogen we vanuit wandelen. We staan daarin. Vanuit die zekerheid mogen we leven. En daarom roemen wij ook in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat mag je ook in je gebeden benoemen. Heer, dank u. Ik wil u danken en prijzen voor die hoop die vast ligt in de hemel, ook voor mij. Ik wil roemen in uw heerlijkheid, want u hebt het gezegd. Onze gebeden mogen ook daarin overvloediger worden om hem te loven en te prijzen in wat hij allemaal heeft gegeven in de Heer Jezus. Nog niet bij de Heere. Nee, er staat. Mag ik het nog even lezen met u, vers 6. Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere, want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Dus we zijn nog ver bij de Heere vandaan. De realiteit nog niet bij de Heere, ver bij hem vandaan, nog uitwonen. Dus verschillende vertalingen. We zijn uitwonend. Dat is dus de realiteit. Hier gebeurt ontzettend veel. We moeten dat maar niet wegrelativeren. We zitten nog hier, op deze aarde. We zitten nog op dit moment in Halderwijk. En als de Heer nog uitblijft, ga ik weer naar Ternaat. En dat is de realiteit. En dat moet je maar niet wegrelativeren. Ah, het valt mee, en het komt goed. Dan neem je dat niet serieus. Dat kan niet. Nee, we kunnen dat maar niet wegdrukken. We kunnen dat niet maar ontvluchten. We kunnen dat maar niet wegfantaseren. Dat probeert de wereld voortdurend te doen. Wat hier staat, dat doet de wereld. Dat deden wij vroeger ook. Feestje dit, feestje dat. Nou, dat zit in de mens. Om niet de realiteit onder ogen te zien. Ook de ellende die er is. Nee, het is werkelijk waar en we moeten het onder ogen zien. Dat is fundamenteel. Er is een enorme afbraak gaande in deze wereld. Vandaar ook de titel. De zonde heeft enorme gevolgen. Enorme gevolgen. Weet u wat ik nog aan dacht? De Heer zegt, ik zal alle tranen van uw ogen afwissen. We krijgen een nieuwe naam. Aan vroeger zal niet meer gedacht worden. En dan zie je in het boek Openbaring, dat is eigenlijk heel bijzonder, Openbaring 5. Dan ziet Johannes een lam als geslacht. Bijzonder eigenlijk. In de hemel, een lam als geslacht. En dat is natuurlijk, we weten dat, is de Heer Jezus. Hij ziet het lam met een snee in zijn hals. Zou het zo kunnen zijn? Nou, ik denk dat. Dat hij voor eeuwig, zullen we hem zo zien, als het ware. We zullen nooit vergeten wat er is, heeft plaatsgevonden, denkt u niet? Of zullen we alles, alle ellende, zullen we dat vergeten? Dat geloof ik niet. Ik geloof in die zin wel, natuurlijk in de volmaaktheid. Maar wij zijn volmaakt en we kunnen vanuit die volmaaktheid kijken naar de ellende. We zullen ook kennis hebben van goed en kwaad. Maar we zullen het kwaad er niet meer doen. Zoals de engelen, die hebben ook kennis van goed en kwaad. Ze zijn als een van onze geworden, kennende goed en kwaad. Alleen, Rennie stond niet boven het kwaad, maar het kwaad stond boven Rennie. Maar er komt een tijd, als de nieuwe mens helemaal volmaakt is, dat het anders zal zijn. Begrijpt u? Maar dan zien we het lam als geslacht. In die volmaakte hemel. Die zal voor eeuwig centraal staan in Gods heilsplan. Het geslachte lam. De zonde heeft enorme gevolgen. De zonde is rebellie tegen God. Is het niet willen buigen voor God. En dat betekent ook, lieve broeders en zusters, dat iemand die in zonde blijft en in zijn zonde sterft, voor eeuwig ver bij God vandaan zal zijn. Dat noemt de Bijbel de hel. Dat is erg. Voor eeuwig gescheiden zijn van God. En dat je sterft in je zonde. Daar is de duisternis, daar is pijn, daar is vuur en zwavel. Dat is de eeuwige straf die men ondergaan zal. Met allen die de Heer Jezus niet lief hebben gehad. Die hem haten. De afbraak gaat door. We zien het in de zichtbare wereld, we zien het in ons eigen lichaam, we zien het in alle verdrukking, we zien het in ons zuchten en het zware verduren. Ik heb dat gelezen. We zien hoe die afbraak doorgaat. En de wereld wordt alleen maar ingewikkelder. We staan nu weer in Nederland, het is maar een klein postzegeltje natuurlijk Nederland, in het hele grote wereldgebeuren, staan we voor de verkiezingen. En we bidden voor de overheid. En we brengen het in gebed. Heren, wat wilt u dat we doen? Wat wilt u dat we doen? We leven in hele gekke tijden. Van totale uit elkaar vallen van. Ze treden niet op. Ik zei het gisteren zo. Ze treden niet op tegen pro-Palestijnse demonstraties. Je mag alles schreeuwen. Je mag hakenkruizen op de deuren zetten. Je mag bijna, zover is het al, Joden lynchen. Net zoals in de Kristallnacht. Maar wee je gemeente als je zegt, abortus is fout. Wee je gemeente als je niet inclusief denkt. Ben je gemeente als je de kerkdiensten door laat gaan, als er weer wat gebeurt? Nou, ik ga er maar niet dieper op in, maar zo is het. Dat is de wereld. Dat is de afbraak. Daarom bouwen wij ook niet op wereldse machten en krachten, maar op de Heer alleen. Maar we zien het om ons heen. Het is nacht, lieve broeders en zusters. Het is de dag van de duisternis, zegt de Bijbel. Het is de dag van het kwaad. Het is de dag van de overste van deze wereld. Nog eventjes. Duurt niet zo lang meer hoor. Hij telt zijn dagen. Ja, hij telt zijn dagen, want hij weet wat er in de Bijbel staat. Hè? Hij weet wat zijn eindstation is. Hè? Dat weet hij. Hij weet dat hij ook uit de hemel wordt gegooid, hè? Hij gaat nog strijden, maar hij weet het. En toch, God is aan het bouwen. God gaat door met bouwen. Kijk eens om u heen. God is aan het bouwen in u, in de gemeente nog. Er komen nog vele mensen tot geloof, ook in onze tijd. Ja, ook in Israël. God gaat door met bouwen, hoor. God gaat door met bouwen in al die andere landen, in China, in Azië. Hij bouwt door. Daar mogen we ons aan vasthouden. Zijn rijk is aanstaande. We gaan eerst de lucht in, maar zijn rijk komt ook. Ja, de dag van het overkleed worden is nabij. Bent u er klaar voor? Staan de koffers gepakt? Goed zo. Ja, mooi. Dat we hem tegemoet gaan in de lucht. Het kan elk moment gebeuren, dat denk ik. En ik denk dat ik dan met velen eender daarover spreek. Elke dag is hij met ons bezig. Ik zei dat, we zijn vreemdelingen hier, maar bij hem niet. We zijn zijn kinderen. We zijn huisgenoten Gods. Efeze, prachtig. Ja. Wij wandelen in geloof, lieve broeders en zusters. We vertrouwen God volkomen. Er is geen haar op mijn hoofd. Het wordt iets minder, maar... Die daaraan denkt, van twijfel, ik geloof God 100%. Elk woord, elk lidwoord, elke komma, elke punt. We wandelen hem wel behagelijk. Ik vind dat sluit ik zo meteen mee af. Van, daarom stellen wij er een eer in, vers 9 en 10. Er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. Mooi, hè? Dat we wandelen overeenkomstig de eer van God. Overeenkomstig wat hij mooi vindt, fijn vindt, goed vindt. Wat God vrezend is. Dat is een mooier woord eigenlijk wat in de Bijbel ook nog staat in het vervolg. Want we zijn op weg naar Christus en naar zijn rechterstoel. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Ik hoor nu al mensen denken, of misschien die in overwegingen hebben van, word ik dan toch nog gewogen? Nee, dat doen ze in de Koran. Dat doen ze bij de islam. Dan is Allah aan het wegen, maar dat doet God niet. Hier wordt niet gesproken over geloof. Hier gaat het ook niet over onze redding, want we zijn gered. Maar het gaat hier over vergelding. God wil ons belonen, wat ook heel duidelijk in de eerste Korinthebrief staat. Dat weet u. Hij wil ons belonen. Wat hebben we in ons lichaam gedaan? Wat heeft het geloof in ons uitgewerkt? Heeft het ons ook daadwerkelijk veranderd? Kon de Heer ons ook veranderen? Kon hij ons kneden of kon hij ons niet kneden? Of was Rennie hardnekkig? De kont tegen de krib? Rebels? Of wilde ik buigen voor de Heer? Zeg, Heer, ga uw gang. Wilt u mij vergeven? Gaat uw gang. Maak mij zachtmoedig. Maak me liefdevoller, barmhartiger, vriendelijker, geduldiger, meer beheersing, enzovoort, enzovoort. Dat de vrucht van de geest zichtbaar mag worden. Wat heeft het geloof uitgewerkt? Want de Heer wil ons vergelden. Ben ik een lichtje of een iets groter licht geweest? Of was ik een anti-licht? Anti-reclame voor u. Waren mijn woorden vol zout? Of waren ze zoet? Zoete praatjes. Die zijn er heel wat, mensen met zoete praatjes. Kennen we de vrezen des Heren? Ik vind het zo mooi. Wat sluit het mooi aan, hè? Wat onze broeder heeft gelezen. Dat we hem mogen leren kennen. In openbaring, in wijsheid en openbaring. God die wil ons niet dom houden. Hij wil ons de dingen openbaren. En hij wil ons wijsheid geven. Ja, u hoeft niet naar de universiteit bij God. Echt niet. U hoeft alleen maar in de schoolbank van de Heer Jezus te gaan. Daar mogen we gaan zitten. En hij zegt niet van, wat voor diplomas heb jij? Hij vraagt maar één ding. Geloof je me? Hou je van me? En dan gaat hij zijn gang. En dan openbaart hij het. Met wijsheid. Dat is zo mooi. De vrezen des Heren, dat staat zo mooi in vers 11, hebben we niet gelezen. Nu wij dus deze vrees voor de Heren kennen. Die kennen we, de vrezen des Heren. We hebben een diepe achting voor God. Of niet? Ik heb achting voor u. Terwijl u maar een gewoon mens bent. Nee, u bent een koninklijk mens. Daarom heb ik zoveel achting voor u. Ik heb achting voor de mens, omdat die gemaakt is door de levende God. Hoe groot moet dan onze achting zijn voor die geweldige heilige God die onze vader wil zijn? Diepe heiliging, achting, respect voor de Heere. Zo gaan we met onze Heere om. De vrezen des Heren. Nu wij dus deze vrezen voor de Heren kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. Als je de kans krijgt, dan praat je met mensen. Hey, geloof jij? Je gelooft toch wel, hè? Want je komt straks voor de Heren te staan. Je kent toch wel de Heren? Je gaat toch niet zo door het leven zonder de Heren? Als we dan die Heren kennen, dan worden we door die Heren gedreven. Zonder geloof in de Heer Jezus kan de mens God niet behagen. Je kunt God roepen dit, God roepen dat. Maar als je de Heer Jezus niet kent, als je aan de middelaar voorbij gaat, aan het zoenmiddel, aan het lam van God, mis je de boot. Mis je God. Ken je God niet. Ken je hem niet, echt niet. Maar de Heer wil dat zo graag in ons bewerken. Maar geloof in hem heeft een enorme uit- en doorwerking. De Heilige Geest richt ons immers op Gods beloften, ook deze ochtend. Daardoor is er hoop. Daardoor is er moed. Daardoor is er een verwachten en een uitzien. Daardoor is er een heilige wandel. Maranatha, kom Heer Jezus. Kom spoedig. Zal ik hem als achter zetten? Amen. Amen. Mag ik nog met u bidden? Dank u Vader voor uw moed. Dank u voor uw kracht. Dank u voor uw liefde. Die liefde die immens is. Vader, u weet hoe we hier naartoe gekomen zijn. U weet hoe we hier gekomen zijn en wat ons leven op dit moment beheerst. En daarom dank ik u voor uw moed, uw kracht, uw beloften, uw woord, uw liefde. Ik dank u voor dat gebouw dat niet met handen is gemaakt, dat op ons staat te wachten. Ik dank u voor de rechte stoel van de Heer Jezus, wat tot uiting zal komen, wie ik ben, wat u ook in mij hebt kunnen doen. Ik dank u voor de hemel. Ik dank u bovenal voor uzelf. Ik kijk naar Job, ik kijk naar Jeremia, ik kijk naar de prediker. En ik zie de ellende waarin ook zij hebben vertoefd. Wat maken veel mensen veel dingen mee? Naar wie moeten we gaan? Naar wie ging Job? Naar wie ging Jeremia? Naar wie ging Salomo? We gaan naar u. We begrijpen het niet. We kunnen het niet bevatten. De tranen gaan over onze wangen. Ons hart huilt. Als we kijken en horen en lezen de berichten uit het Midden-Oosten, bij uw volk vandaan, de slachting, het is een slachting geweest. Vader, erbarm u. Ik heb denk ik nooit meer begrepen wat het woordje erbarming en ontferming betekent al in, dan in deze weken. Erbarm u, ontferm u, wees genadig over uw oogappel, wees genadig over Jeruzalem, wees genadig over uw tegenstanders, hoe verschrikkelijk ze ook hebben gehandeld. O Vader, het is nog geen tijd voor uw wraak. Het is nog genadetijd. Vroeger balden we onze vuisten. Gingen we schreeuwen. Nu knielen we neer. We kunnen alleen maar stil zijn. En uw geest laten bidden. Woorden laten spreken tot u. Erbarm u en ontferm u. Over al die families. Over ook de militairen die sneuvelen. En de families. Over de gegijzelden. Erbarm u. We smeken u dat nog velen tot u roepen, Heiland. We bidden voor uw gemeente. Voor de vervolging en verdrukking die overal toeneemt. We bidden voor hen in gevangenissen, onder verschrikkelijke martelingen, manipulatie en indoctrinatie, angst, stress, spanning. We bidden voor elkaar. En we smeken u om moed en kracht. Richt onze hoofden en harten omhoog, Heere, door geloof, dat dit gedeelte ook in de Bijbel ons nieuwe moed mag geven. Want uw tijd komt. Spoedig zal alles voorbij zijn. Nog even. Die lichte verdrukking. Ook zware verdrukking. Zware moeite. Het is van korte tijd. En er ligt een eerlijk, een heerlijk eeuwig gewicht van de eeuwigheid klaar. Ik bid voor mijn broeders en zusters hier. En draag hen allen aan u op. U weet het. De Filippenzenbrief zegt het zo. De Heere zal in alles voorzien. Dank u wel. U voorziet vandaag. En als we hier nog zijn, ook morgen. Geprezen zij uw naam door Jezus onze Heer. Amen.